Een hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben Rijn en ik zit hier vanochtend met Simon.
Goedemorgen.
Met Maatje.
Hi, hi.
En we hebben een nieuwe host, Eliane Lacosta.
Hallo.
Ja, welkom schat.
Superleuk. En,
superleuk. Ja, ik denk, ik zeg maar gewoon schat. Want,
zeg je ook tegen ons toch?
Ja, heel af en toe. Ja. Als jullie heel aardig zijn, maar dat komt niet heel vaak voor. Nee. Nee. Dus ja, we hebben een nieuwe host. Hè. We zijn, Jennifer is, ik wou zeggen is ze niet meer, maar die is ze nog wel. Maar niet meer bij de podcast, maar onze vervangster, dat is Eliane, mijn vrouw.
Ja, welkom. Dankjewel.
En leuk dat je mee wil gaan doen. En we gaan het vandaag gewoon hebben over wie wil je zijn. En eigenlijk, worden wie je wil zijn. En daar gaan we het zo meteen over hebben, wat meer ook toelichten. Als je kijkt naar, als je opgroeit, dan zeg je meestal, denk je aan wat je later wil worden. Tenminste, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar dan was het van, ik wil later politieman of brandweerman worden. Of
Ja.
Dolfijnentrainer.
Dolfijnentrainer, ook heel populair, hè?
Voetballer.
Voetballer. Yeah. Nou, noem het maar op. En dat zie je dat, hè, dat het op zich is dat heel mooi, want dat zijn best wel fantasierijke dingen. Of, als kind word je niet echt gelimiteerd door enige beperking. Dus je denkt van, nou, dat is wat ik wil. En je denkt niet aan complicaties of alle voorwaarden of alles wat erbij komt kijken. Ja, en in je puberteit, dan merk je dat je opgroeit en dan kom je steeds achter wie je bent en wat je kwaliteiten zijn. En merk je dat we over het algemeen steeds minder hebben over wie je wilt worden en hoe je wilt worden, hoe je wilt zijn. En nou, dat komt misschien omdat je dan tegenaan loopt. Hè. Je bent jezelf, je identiteit aan het ontwikkelen. En dan kom je tot een bepaalde groei, tot volwassenheid of wat dan ook. En dan zie je gewoon vaak dat het daar stopt of zo. En dat je dan de rest van je leven bent wie je bent. Maar, als we het gaan hebben over het onderwerp. Ik ga zometeen ga ik erop verder. Mooi mysterieus dit, hè. Worden wie je wil zijn. Wat roept dat bij jullie op?
Ik moet gelijk denken aan je eigen ik, je persoon, zeg maar. Dus wat wil je later, of waar wil je op terugkijken of zo? Moet ik eigenlijk een beetje aan denken.
Oh, ik zit me helemaal te bedenken van, oké, als je dan later getrouwd bent, wat ga je dan doen, zeg maar? Ik klinkt misschien een beetje geestelijk, maar dat was het eerste waar ik over nadacht. Van wat wil God dan van mij? Wat is zijn plan voor mij? En hoe kom ik daar dan? Dat was een beetje waar ik meteen aan dacht.
Ja, het is ook een soort ontevredenheid, hè? Dat je nog niet tevreden bent met wat je nu bent, of waar je nu bent, en dat er dus nog een ontwikkeling aan zit te komen.
Ja, ja, ik snap wat je zegt. Ja, ik denk dat het een beetje, dat is een grappig idee als eigen associatie erbij hebt, hè?
Ja.
Ik denk ook gewoon dat je iets wil worden wat je nu nog niet bent, denk ik eigenlijk heel simpel.
Ja.
Ja, ontwikkeling.
En dat kan dan op verschillende gebieden. Waar wij het om het even te concretiseren, voor ons waar we het echt willen over gaan hebben, is echt je innerlijk, je karakter. Je zou jezelf kunnen beschrijven aan de hand van kenmerken, bepaalde positieve of kwaliteiten of valkuilen, noem het maar op. Of eigenschappen, positieve, negatieve. En we willen het echt daarover gaan hebben, over je innerlijk, over wie je bent als persoon. En dan beginnen we met stelling. Kan je veranderen?
Ik denk van wel. Ik denk sowieso, hè, bepaalde gewoontes, dat je dat sowieso kan veranderen. Ja, als je iets vaak genoeg doet, dan kun je weer nieuwe gewoontes kun je ontwikkelen. Wat me wel lastig lijkt, is je karakter veranderen. Want dat weet ik eigenlijk niet of dat kan.
Ja, goeie.
Als dat al kan, lijkt me dat wel echt iets heel moeilijks.
Het is ook lastig te zeggen altijd, hè? Wanneer je iets vervelend vindt aan jezelf. Is dat aangeleerd gedrag of is dat je karakter? Ja. Heb je dat van jongs af aan al?
Ja, eens.
Dat is best wel interessant eigenlijk.
Ja, ja, goeie.
Ik moet gelijk denken aan, ik pak ook even internet erbij, want ik denk dan gelijk aan veranderen. En ik heb wel eens gehoord over je hersenen en zo. En ze zeggen wel dat je hersenen groeien tot 25 jaar. En daarna zeggen ze, ja, er is geen verandering meer. Of dat wordt dan in de volksmond gezegd. Maar de hersenstichting zegt dat tot op hogere leeftijd kunnen nieuwe verbindingen in de hersenen worden gemaakt. En ik weet niet in hoeverre dit raakvlak heeft met karakter natuurlijk, maar ja. Dit geeft al wel aan van, ja, je kunt gewoon nog steeds veranderen. En dit is dan heel erg vanuit medisch oogpunt. Maar ik ben het wel met, of als ik de stelling moet beantwoorden, zou ik zeggen, ja, ik geloof dat je je karakter kan veranderen.
Nou, want je hoort wel vaak dat bijvoorbeeld wanneer mensen een hersenbloeding hebben gehad of zo, dat is dan meestal een negatieve zin, maar dat een karakter van iemand heel erg kan veranderen.
Ja.
He, dat iemand die altijd heel vriendelijk is geweest, bijvoorbeeld in één keer heel opvliegend wordt of licht geraakt. En dat is dan niet de goede kant op, laat maar zeggen. Maar dat toont wel aan dat het schijnbaar kan. Dan lijkt het mij dat het in de positieve kant, richting de positieve kant ook kan.
Ja.
Ja. Ja, klopt. Ja, zeker. Ik denk dat ook dat echt wel wat Simon zegt of wat jullie allebei zeggen, klopt ook. Hè. Het is ook gewoon aangetoond dat je hersenstructuur kan veranderen.
Ja.
Dat je daar echt invloed hebt. Ook door de manier dat je denkt en wat je doet. Nou, de grootste verandering die we kennen natuurlijk is die van bekering.
Ja.
Ja, 100%.
Ja.
Ja, hè?
Ja, echt wel.
Hadden jullie, toen jullie tot bekering kwamen, kunnen jullie herinneren dat er toen mensen tegen je zeiden van, je bent veranderd?
Nee, ik zag het vooral bij mezelf.
Ja.
Maar ik was vrij jong, dus misschien dat dat ook wel uitmaakt.
Ja.
Ja, ik herken maar wat Eli zegt. Je ziet het heel erg bij jezelf. Of dat had ik ook, laat ik zo zeggen.
Ja.
En ik heb niet echt mensen gehad die naar me toe kwamen en zeggen, oh, je bent echt veranderd. En misschien heb ik daar ook niet het hele levensstijl voor gehad, dat mensen dat echt konden zeggen. Maar inderdaad, ik ervoer wel echt bij mezelf. Ik kan er niks anders van maken dat dit gewoon God was.
Ja.
Mijn bekering, dat ik een keuze maakte voor hem. En blijdschap of... ja, en al best wel snel in de weken daarna al karakterveranderingen. Daar gaan we zo meteen op verder, maar ja. Dus,
mooi.
Ja.
Jij dan, Ryan?
Ja, ook wel. Ik denk wel, ik was sowieso... wel opgegroeid in de kerk natuurlijk, hè, en een poosje wel goed bezig geweest en toen teruggevallen. En ik merkte dat ik daarna heel erg veranderde qua mijn denkpatroon en hoe ik naar dingen keek, was ook snel gepikeerd, voelde me snel gediscrimineerd, kon heel snel boos worden op dingen of zo. En dat is eigenlijk na mijn bekering is dat echt gewoon compleet veranderd. Ik kan nu juist eigenlijk heel erg veel verdragen van mensen. Terwijl dat daarvoor absoluut niet was, weet je wel.
Klopt, kan ik zeggen.
Ja, maar gek, want ik ken je ook helemaal niet zo.
Ja, nee, ik denk dat mensen dus die ook niet... Nee, inderdaad ook niet zo... als je me alleen zo gekend hebt, dan is dat...
Ja, dus echt een karakterverandering.
Ja, ja
en
zeker.
Mensen die jou in beide werelden hebben gezien, hebben die er wat van gezegd?
Ja, dat is een goeie, dat is lastig. Ja, ik denk dat mijn ouders sowieso wel echt veranderingen hebben gezien. Kijk, lastig is dat ik toen bekering kwam, toen kwam ik verhuisde ik naar Zwolle.
Ja.
En ik zat daarvoor in Roosdaal, helemaal in het zuiden. Dus ik had daarna nog wel echt contact met één vriend, die ook mijn bruiloft is geweest en zo. Daar was ik nog wel echt close mee. Maar verder heb ik ook niet echt contact meer gehad met de mensen echt uit mijn verleden. Dus dat is een beetje lastig om...
Ja.
Aan de ene kant wel jammer, maar... Of voor dit dan, hè? Dan kan ik niet zeggen van, nou, er zijn allemaal mensen... Ik heb allemaal hier getuigen die dat kunnen beamen of zo.
Nee.
Ja.
Ik denk dus ook wel dat het woord bekering, zeg maar, het al zegt. Dus een verandering, een ommekeer. Enigszins.
Ik weet nog wat ik heel bijzonder vond, was toen ik tot bekering kwam... dat er mensen tegen me zeiden dat ik anders uit mijn ogen keek. Dat ik veel zachter was.
Nou,
zo.
Gek hè?
Ja, bijzonder.
Dat is wel echt mooi hè?
Ja. Ja,
tof.
Ja, zijn er nog meer voorbeelden? Kennen jullie nog meer mensen waar je denkt van... hé, die hebben wel echt een mooie verandering meegemaakt?
Nou, je ziet vaak dat hoe extremer het verleden... hoe groter de getuigenis hè? En er zijn er volgens mij... kijk, wij zijn volgens mij allemaal opgegroeid in de kerk... en dan lijkt je bekering wat minder grote gebeurtenis... Maar we hadden bijvoorbeeld een tijdje geleden... hadden wij Pastor Gutierrez die voor ons gepreekt had. Nou, als je die man zijn verhaal hoort... even voor de luisteraar... hij komt uit een best wel heftig milieu in Amerika. Heel veel drugsgebruik, al vanaf zijn 12e geloof ik... als ik het me goed herinner. Gewoon echt een zwaar verleden. 3 keer bijna dood geweest. Of eigenlijk dood geweest, hè. En... gewoon allemaal bijzondere dingen. Echt een zwaar crimineel milieu eigenlijk waar die in opgroeit. En nu is hij paaster, preekt over de hele wereld en brengt mensen tot God. Dan denk ik, nou, wat een verschil. Ja. Dus het kan. Als je deze maatschappij zou zo iemand echt totaal niet kansrijk vinden. In Amerika helemaal niet. Dat is gewoon, die zijn gewoon eigenlijk al verloren. Yeah. Dat heeft geen zin. En dat zo iemand tot bekering kan komen en compleet kan veranderen. Ja. Nou, dat is gewoon een groot wonder.
Ja.
Ja. Super gaaf, hè? Ja. Dat klopt. Ja, dat is een heel mooi voorbeeld. En hebben jullie zelf ook, weten jullie wat teksten? We hebben, ik stel de vraag, weten jullie wat teksten? Maar we hebben ze eigenlijk al verzameld.
Ja, ja, ja.
Mooi.
Nou, wat ik zelf al mooi vond, want die staat al hier opgeschreven hoor. In het schrift 2 Korintiërs 5 vers 17 tot en met 19. En daar staat gewoon heel simpel, zo is dan, wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen. Ik denk dat dat een hele bekende tekst is, vooral voor mensen die in de kerk zijn opgegroeid. Maar dat is eigenlijk precies wat de bekering is. En je bent gewoon een nieuwe schepping. En ik vind het mooi hoe het, metaforisch zegt, het oude voorbij is voorbij gegaan, nieuw is gekomen. En zo kan het ook voor ons zijn, denk ik, inderdaad. In de zin van verandering of een nieuw hoofdstuk.
Ja.
Ja.
Ja, mooi.
En daaronder zie ik nog Romeinen 12 vers 2. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Opdat gij moogt herkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene.
Ja.
Ik weet ook heel erg voor zich, hè?
Ook een mooie tekst, hoor.
Hervormd door de vernieuwing van uw denken. Dus dat is ook echt... Niet alleen je gedrag verandert, maar ook je manier van denken. Ja. En dat is denk ik nog wel de grootste verandering. Tenminste voor mijzelf sprekend, zou dat de grootste verandering zijn.
Ja. Ja, ik denk dat we daar zo ook nog wel even over gaan hebben. En, want wat je zegt klopt, hè. Dat is soms is niet alleen wie je bent, maar ook vooral hoe je denkt. Hoe denk je dat God hierover denkt eigenlijk? Misschien in een koppertje, maar hoe denkt God over dat je kunt worden wie je wil zijn, denken jullie?
Nou, het staat eigenlijk in de Bijbel, hè? Dat hij zegt ons eigenlijk wat hij van ons verwacht qua gedrag. Je hebt de vruchten van de geest, daar moest ik aan denken meteen. Eigenlijk schrijft gewoon God voor hoe hij wil dat jij als christen leeft. Dat je een voorbeeld bent, hè? Nou, ik weet niet of jullie... kennen jullie er een paar? Ik dacht laatst wel eens kijken of ik ze allemaal weet. Maar Ik ken het van het liedje, toch? Liefde, blijdschap, vrede. Dan komen we al heel erg. Goedheid, trouw.
Ja. Vriendelijkheid.
Inderdaad, langmoedigheid is wat lastig woord. Wat betekent dat eigenlijk? Ik weet eigenlijk zelf
geen
niet
idee.
Zo goed.
Langmoedig. Is dat bewogenheid, zeg maar? Of zachtheid voor iemand?
Ja, zoiets. Wat
zijn de vruchten van de geest dan?
Zal ik het even voorlezen?
Ja.
Het staat in Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.
Ja.
Ja.
Ja, ik heb het even opgezocht hoor. Langmoedig, geduldig, goede tieren, leidzaam, toegevend. Geduldig,
okay.
Ja.
Ik denk dat wel allemaal, als ik deze begrippen hoor, dan denk ik wel allemaal, dit zijn wel mooie eigenschappen.
Ja,
dit zijn wel eigenschappen die ik ook zelf wil bezitten, inderdaad.
Nou, dat is ook wat God wil dat jij bezit.
Ja,
ja.
Ja. Maar wat als je ze allemaal al hebt?
Dan is het tijd voor jou om te gaan.
Dan zou ik tegen spread your knowledge with the rest of us.
Nee, geen.
Nee, maar het is, ik denk dat dit wel een beetje... misschien de kern is van waar we het over ook willen hebben. Of wat we willen zeggen van... dat God verlangt dat wij bepaalde vrucht dragen. Hè, dat bepaalde dingen laten zien. Bepaald gedrag. Maar als je dat niet hebt en je zegt van... Hey, ik ben op een bepaald punt in mijn leven... waar ik nog niet tevreden ben met hoe ik ben of wie ik ben. Dan is het mogelijk om te veranderen. En ik denk echt dat wat God ons opdraagt... dat hij wil dat we zijn. Dat is, ik denk dat punt 1 is ook. Maar ik denk dat je... ook echt kan veranderen samen met God.
Ja.
En ik denk dat de opdracht is. En dat je dat voor jezelf ook voor ogen moet zien. Dat echt mogelijk is. Hebben jullie dat zelf ook een beetje zo...
Ja, ik heb zeker wat je zegt wil ik helemaal beamen. In de zin van, ik geloof ook dat God dat wil voor ons. Dat wij meer en meer veranderen. Dus gewoon als mens ontwikkelen en beter worden. Om het zo maar te zeggen. En... ik geloof ook dat de Bijbel duidelijk zegt dat God wil dat we anders zijn dan, dan de mensen in de wereld.
Ja.
Dus dat merk ik ook heel erg uit het boek van Paulus. En net in de tekst werd het al aangehaald. Wees niet gelijk vormig aan deze wereld. Maar wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En het laat echt zien van hij wil echt dat we anders zijn. En ik vind het voorbeeld wordt wel eens in prediking aangehaald. Voorbeeld van een ambassadeur zijn, zeg maar. Een wereld die eigenlijk, we staan in een vreemde wereld als christen. En dat klinkt ook weer een beetje gek. Maar ja, we zijn toch best wel anders dan mensen die niet in God geloven. In hoe we denken en dat we willen veranderen überhaupt en bla bla bla. Maar dat vind ik ook wel iets typerend. Van dat we anders, echt anders, God wil dat we anders zijn.
Ja, dat staat ook echt letterlijk, ik was het net nog even aan het lezen, in Galaten. Dat wij inderdaad nu beter moeten weten. En dat wij niet meer in onwetendheid leven. Mm-hmm. En dan staat er gewoon een hele uitleg over wat God van ons verlangt. Hè? Dat we ons oude leven af moeten leggen. Omdat die bestaat uit misleidende begeerten. En dat we verjongd moeten worden door de geest van ons denken. En de nieuwe mens aandoen die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid. Hij verwacht dus eigenlijk een heiliging van ons. En hij spreekt dat je niet meer mag liegen, dat je de waarheid moet spreken. Dus dat staat er ook allemaal echt beschreven. Dus het is ook niet echt een groot vraagteken of zo.
Ja,
ik vind het wel mooi dat God dat ook van ons verlangt, dat het er staat. En dat het dus ook kan.
Ja.
En ik geloof dat God er ook bij wil helpen. Want ik weet niet hoe jullie, maar ik merk bijvoorbeeld, dan kijk ik Ryan even aan in ons huwelijk bijvoorbeeld. Als je net getrouwd bent, dan loop je zo vaak tegen jezelf aan en steeds tegen dezelfde dingen. En als je dan soms denkt van, nou, hier verander ik nooit meer in, dan kan je het opgeven of zo. Maar het is juist ook mooi om te weten dat op de lange termijn, als je blijft proberen, God je ook kan helpen. Je kunt er ook voor bidden.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk, ik zit nog even na te denken, want we zijn nu denk ik richting de weg ook gegaan van hey, wat God van ons wil en hoe hij het ziet en wat hij van ons verlangt. En ik kan me ook voorstellen dat je als, ik wil daar straks nog even weer op terugkomen over het heiliging, want ik vond dat hele mooie punten ook van hey, dat God van ons verlangt en dat we misschien ook gelijkvormig aan hem moeten worden en dat soort zaken.
Ja.
Ik zit nog even na te denken, hè, want in het begin hebben we gezegd van hey, we willen het graag hebben over je karakter. En als je, wie wil je worden? Wat als hetgene wat je zelf wil? Nu hebben we het heel erg over het geestelijke, maar het kan zijn dat je zelf misschien ook iets wil veranderen wat gewoon heel praktisch is.
Mm-hmm.
Voorbeeld?
Nou, voorbeeld. Noem maar wat, ik wil meer gedisciplineerd worden. Dat kan ook zijn, hè? Het kan ook zijn dat je zegt van, hey, ik ben zelf best lui en ik wil daarin verandering brengen.
Ja.
Hoe zien jullie dat dan?
Ja, ik denk eigenlijk dat het daar dan gaat om nieuwe patronen ontwikkelen. Hè, bepaalde stappen zetten en op het moment dat je iets maar lang genoeg doet, dan wordt het vanzelf een patroon. En ik geloof dat het op een gegeven moment iets kan worden waar je niet eens meer over hoeft na te denken.
Ja. En ik denk ook belangrijk dat vooral wanneer je doel heel groot is, dan kan het soms hoe zeg je dat? Too big, a bite to chew. Nee, never mind. Ik kom niet uit mijn woorden.
Ja, yeah, bite too big to chew.
Ja, dat bedoel ik. Ja. Okay. Dan kan, maar als je dan het doel wat kleiner maakt, tussenstapjes. En je gaat gewoon eerst een tussenstapje doen. Ja, ga eerst, bijvoorbeeld als je doel is, ik wil wat vriendelijker worden. Ja, als je dan als doel stelt altijd vriendelijk zijn. Ja, dat is misschien dan een beetje lastig. Maar begin eerst eens met de buren te groeten of zo.
Ja.
Yeah. Gewoon kleine stapjes. En als dat goed lukt, dan ga je een volgende stapje erbij nemen.
Was dat niet een pastor uit Amerika? Die heeft daar ooit een keer een preek over gepreekt. Die heette Stepping Stones.
Ik geloof je meteen.
Geen idee.
Nee? Ik herinner het me niet, maar het klinkt aardig.
Ja, vertel.
Nou, moet ik even kort nadenken. Nee, volgens mij, Stepping Stones, dat, volgens mij hoe hij dat omschrijft, dat zijn dan kleine steentjes. En als je naar je doel wil gaan, ga van Stepping Stone naar Stepping Stone en niet naar... Ja, ik weet het niet meer precies.
Dat je in één keer de rivier wil oversteken. Ja, mooi bedacht.
Ja, ik zie dan gelijk, je hebt in Amerika wel eens van die rivieren of zo, van die beken. En dan zie ik van die stenen zo in zo'n rivier.
Oh, ja,
waar je dan, als je dan dat wil oversteken, ja, kun je zeggen, ik spring in één keer van de ene kant naar de andere kant, maar dat lukt niet. Maar dan zul je stap voor stap van die stenen moeten stappen om aan de overkant te komen.
Ja, ja. Ja.
Dat beeld heb ik dan erbij.
Ja, ik ook.
Ja. Ja. En ik moet zeggen, want je vraagt zeg maar ook de praktische dingen. Want we benadrukken heel erg het geestelijk inderdaad. En ik geloof ook echt dat, dat de Bijbel daar handvat voor geeft, vrucht van de Heilige Geest. Dat we ook dat gebied echt moeten veranderen en kunnen veranderen als christen zijn. Daar naartoe moeten streven, zeg maar. Maar ook het praktische. Ik geloof ook dat God juist ook daarbij wil helpen. En ik geloof ook, je had er net praktische voorbeelden aan van waar je wellicht in kan ontwikkelen. Of ik geloof ook dat juist God de God is die ook daarin een verandering wil brengen. En ik denk dat je dat ook gewoon terugziet in de levens van mensen in de Bijbel. Gewoon praktische dingen die veranderden. Paulus is misschien wel het grootste voorbeeld van iemand die gewoon ook praktisch gezien gewoon veranderde. Ja. Gewoon in zijn doen en laten. En dus ik denk ook gewoon in het praktische dat God ook diezelfde verandering wil brengen en hetzelfde proces. Ja, of proces van verandering wil.
Het kan ook nog zijn dat je blinde vlekken hebt, hè? Daar zat ik even over na te denken. Want soms heb je wel eens dat God die verlangt dat wij aan hem gelijk worden, eigenlijk zo dicht mogelijk. Maar soms heb je bepaalde gebieden bij jezelf niet door. En dan denk ik dat je ook God kunt vragen om die te openbaren.
Ja.
Ja.
Dat je af en toe aan zelfreflectie doet. Nadenkt over jezelf. Goh, wat doe ik goed? Wat kan er beter? En dat je dan God vraagt om te openbaren wat eventueel beter kan.
Ja. Ja, mooi. En ik denk, dat is hele praktische. Het hele praktische kun je dus gewoon samen met God aan werken. Ik moet ook denk aan, we hebben begin van het jaar natuurlijk de eerste podcast van dit jaar hebben het gehad over goede voornemens.
Ja.
En eigenlijk hebben we het daarin ook gehad over goede doelen. Vooral, want goede voornemens, ja, dat is misschien mooi. Maar het ging voornamelijk om doelen stellen in je leven. En daar hebben we het ook over gehad, over hoe je heel praktisch dingen kan doen. En dat stepping stones, wat Maatje aangeeft, dat herken ik daarin. Wat Simon ook zegt van, van God kan je daarbij helpen. Inderdaad, zelfreflectie. En God kan je de dingen laten zien die je niet ziet. En daarbij helpen. En ik denk dat het voor mensen gewoon heel goed is om vooral te weten. En dan kom ik toch even terug op de mindset. Ik denk dat je het vooral moet beginnen bij het besef. Dat je dat echt dat kan. Maar dat.
Want besef dat het kan. Ja, daar zit het hem ook in. Als je al opgeeft van tevoren, dan. Of denkt, ik ben zo.
Ja.
Kan er toch niks aan doen.
Ja, want ik zit ook even te denken aan, waar we het over hadden in het begin, is dat je wordt ouder en dan meestal na je puberteit merk je op een gegeven moment van, dit ben ik als persoon. Als je identiteit hebt gevonden en dan weet je wie je bent en wat je aan jezelf hebt, wat je kan, wat je niet kan, over het algemeen. Maar hoef je niet daarin te berusten. Nee. En ik denk dat dat vaak een beetje een ding is van, zo ben ik nu nou eenmaal. Take it or leave it. Of ik kan niet echt veranderen. Maar het begint bij het besef van, je kan veranderen.
Ja.
Als je al denkt dat je niet anders kan worden, ja, dan ga je het ook nooit worden.
Nee.
Maar als je echt het geloof daarin hebt, ja, dan is dat echt.
Ik denk dat het heel zonde is als je er zo in staat. Want ik vind het een hele bemoedigende gedachte dat dingen die je niet leuk vindt aan je karakter, dat je daar verandering in kan brengen.
Ja. En ik zeg altijd, geloof komt niet uit de lucht vallen. Dus ik heb ook zoiets van, als je niet gelooft, kijk dan naar anderen. Dan gaat je geloof gauw genoeg groeien, denk ik. Ja. Als je gewoon ziet hoe God anderen heeft veranderd. Of als ik gewoon mensen om me heen zie, hele concrete voorbeelden. Nou, dan hoef je het ook niet meer niet te geloven, zeg maar. Dan heb je ook bevestiging van. En ik zeg altijd, geloof groeit naarmate je bewijs ziet. En dat is ook zo hier.
Ja.
Als je gewoon anderen hebt gezien die echt veranderd zijn of. Nou, en dan moet je maar eens goed kijken in de kerk of om je heen. Dan geloof ik echt wel dat je mensen gaat vinden die echt, of na een bekering, echt andere personen zijn geworden.
Ja.
Hey, als je iets ziet bij een ander, hè, waarvan je denkt, goh, misschien niet een hele goede karaktereigenschap. Vinden jullie dan dat je er altijd wat van moet zeggen?
Nee. Ik vind het compleet afhankelijk van de band die je onderling hebt. Ik denk als je een goede band met iemand hebt, dat iets heel waardevols is, dat je elkaar daarop kan aanspreken. Maar ik zou het niet. Stel, ik zou gewoon random een keer een gesprek met iemand hebben en ik denk, nou, ik weet niet. dan zou ik niet meteen zeggen van, hey, mag ik jou even wat zeggen?
Nee. De een voelt zich daar toch vrijmoediger in dan de ander, hè?
Ja, dat klopt.
Ja, oké.
Ja, ik denk dat daarin wijsheid wel geboden is. Ik denk dat het ene moment, je kunt het niet allemaal op één manier benaderen, inderdaad.
Nee.
Ik denk dat het, volgens mij hebben we het verleden ook wel eens over gehad, hè, maar dat het soms wel goed is om te doen als je echt merkt van, hey, je kan iemand erbij helpen. Maar ik denk ook eens afhankelijk inderdaad van hoe dicht bij iemand staat. En ik denk dat als je dicht bij iemand staat, dat je zeker kan doen en een goed gesprek met elkaar erover hebben. En gewoon benoemen hetgene wat je ziet en denk ik ook bij jezelf houden wat het dan met je doet. Of als je denkt van, hey, dit is hetgene wat je echt kan helpen. Dan denk ik dat dat goed is.
Ja.
Maar ja, je moet inderdaad wel oppassen dat je maar rondloopt en iedereen feedback loopt te geven. Van, hey, jij kan dit wel even anders doen. En,
geen commentaar, maar feedback.
Als je dit doet, dan word je beter.
Ja. Weet je wat ik zo grappig vond? Er stond een tekst in de Bijbel. Die kwam ik tegen bij de voorbereiding. En daar staat eigenlijk dat je, als je inderdaad iemand bijvoorbeeld op een overtreding, dat is natuurlijk iets groter, dat is echt wel wanneer iets echt fout is, betrapt, dat je dan moet helpen door hem in een geest van zachtmoedigheid terecht te wijzen. Dus dat klinkt echt niet van boos en veroordelend, maar juist uit liefde. En wat erachter stond, die vond ik helemaal mooi. Gij mocht ook eens in verzoeking komen. Dus met andere woorden, je mag de ander wel terechtwijzen dat het nodig is, maar doe dat uit liefde. Het zou jezelf ook maar zomaar eens kunnen overkomen dat je fouten maakt en ook terechtgewezen moet worden. Dus oordeel gewoon niet te snel.
Ja,
dat vind ik zelf wel een hele mooie.
Weet je wat ik mooi vind aan die tekst? Ik vind het mooi, want als ik die tekst, ik heb hem hier ook erbij gepakt, dan zie ik zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt. Dus niet wanneer iemand aangeeft van ik zit fout, maar wanneer iemand betrapt wordt, dus niet eens het wil aangeven dat hij fout zit, maar het gewoon het op hete daad. Ja. Zelfs dan helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid. Dus dat vind ik, dat valt me gelijk op. Dat is eigenlijk een stap verder dan, oké, iemand komt naar je toe en hij heeft foute dingen gedaan, maar iemand die gewoon kort is, zeg maar, en gewoon en dat je dan zelfs zachtmoedigheid moet laten zien. Dus iemand op zijn gedrag wijst inderdaad. Om op de stelling terug te komen, ik ben niet eens met de stelling, want daar staat duidelijk dat je altijd iets van moet zeggen. Nou, dat hebben we net al een beetje genuanceerd.
Ja.
Maar de stelling ben ik gewoon totaal niet mee eens. Je moet niet altijd wat willen zeggen. En hoe het nuanceren ben ik het helemaal mee eens. Gewoon, daar is wijsheid mee gemoeid. Maar ik vind dat een hele mooie tekst. Dat viel me gelijk op toen ik het zag. Zelfs als iemand betrapt wordt, ja.
We hebben het eigenlijk over gelaten 6 vers 1. Laat ik even toelichten.
En, ja.
Het mooie is, die tekst gaat ook verder, want we hebben hem allemaal voor. Ik zal hem even een stukje verder lezen, want vers 2 gaat dan verder. En dan verdraagt elkanders moeilijkheden. Zo zult gij de wet van Christus vervullen. Dat geeft hij ook al duidelijk aan van, hey, verdraag elkaar. Want indien iemand zich verbeeldt dat hij iets is en het niet is, dan vergist hij zich zeer. Nou, dat is een beetje misschien die blinde vlekken. Die haal ik ook een beetje uit. Dat je misschien bepaalde dingen niet ziet of denkt dat je beter bent dan je werkelijk bent. Ieder moet zijn eigen werk toetsen. Dat zal slechts voor zichzelf. Dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander. Want ieder zal zijn eigen last dragen.
Ja.
Mooi, hè?
Ja, zeker.
Ja, dat is echt een hele mooie tekst. Ja, hier kun je eigenlijk zoveel uithalen. Eigenlijk komt hier al heel veel terug wat we besproken hebben.
Ja. Ja, en wat ik ook wel mooi vind. Kijk, ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind het bijvoorbeeld altijd best wel lastig om feedback te krijgen. Ik kan het me heel snel persoonlijk aantrekken. Maar het is juist het moment van opbouw voor jezelf. Je moet het niet als aanval zien, maar als het is juist liefde. Ik kwam een tekst tegen in Spreuken 27 vers 5... vers 6 bedoel ik. Het verwijt van een vriend is oprecht, de kus van een vijand al te hartelijk. Daar haal ik een beetje uit dat wanneer een vriend je een verwijt maakt, daar kan je juist wat mee. Dat is iets positiefs, ook al ervaren we dat vaak niet zo.
Nee.
Ja, het is echt om je te helpen.
Ja.
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 Ja, en ik denk ook wel dat er zit zo'n enorm groot verschil in tussen. Je hebt een ruzie met iemand en diegene zegt, en ik vind dit niet leuk aan je karakter. Dat kan, je kan ook ruzie hebben met vrienden.
Ja.
Maar als je gewoon mensen hebben die dicht bij je staan en die gewoon zeggen van, hey, dit vind ik, dit is wat minder aan je karakter of weet ik veel. Maar je hebt gewoon daar een open gesprek over, dan is het ook alweer heel anders.
Ja, en zelfs als iemand misschien een keertje iets niet met een goede bedoeling tegen je zegt.
Ja,
dat kan gewoon echt best wel vervelend zijn. En toch kan je dan denken, dit is een stukje, dit is een reflectiemomentje voor mezelf. Klopt het wat diegene zegt? Ja, eigenlijk wel. Dan kan je er wat mee. Is het niet zo, dan moet je het ook van je af laten glijden.
Ja.
Zeg ik heel makkelijk. Vind ik zelf helemaal niet makkelijk.
En weet je wat nog moeilijker is? Als je, wat je zegt, hoor ik. En je zegt heel duidelijk van dat je nadenkt bij jezelf en begrijpt van er zit wat in. Maar zelfs als je soms denkt van hij heeft niet gelijk. Want ik heb dat soort momenten gehad dat ik dacht van maar wie is de persoon die het zegt? En dan vaak de mensen die of dingen tegen mij zeggen waar ik dan of niet mee eens ben of mij aanspreken op iets. En dan zie ik wat voor een hart het is en waarom die. Als je gewoon gaat nadenken waarom inderdaad en wie het zegt. Dan krijg je inderdaad, of voor mezelf kan ik dan spreken, dan kun je iets makkelijker aannemen. Of dan dwing je jezelf om na te denken over wat diegene zegt. Ook al beter niet mee eens. En het geeft mij vaak een beter beeld van wie zegt dat. En dan moet ik er misschien wel wat mee doen, zeg maar. Ook al ben ik het niet mee eens.
Ja.
Ja. Ja, ik vind het wel mooi dat jullie dit aangeven. Want ik denk ook dat het wel iets is wat ook wel lastig is. Hè, want wat jullie zeggen is heel, heel redelijk, zeg maar, iets analyseren.
Mm-hmm.
Terwijl ik kan me voorstellen op dat moment dat voelt dat je emotie zegt misschien totaal wat anders.
Vooral voor in de vlek, ja.
Ja, want je hoort iets wat je of niet leuk vindt of misschien zelf niet ziet inderdaad. Ja. Of het kan misschien ook echt pijn doen of dat je het kwetst of dat het echt je ogen opent en denkt van shoot, weet je wel.
Ja.
Ja, dan moet je toch of over die pijn, over die woede, over de trots, wat die emotie dan ook is. Ja, moet je daar overheen stappen en dan dat gaan analyseren zoals jullie dat aangeven.
Ja.
Maar op zich, als je dat doet, is wel heel mooi. Is echt super waardevol, denk ik.
Ja.
Toch?
Zeker.
Nu hebben we best wel veel dingen al gezegd over wat en hoe God het wil en hoe je het praktisch kan doen. Wat zijn nou de dingen die je kan weerhouden of belemmeren? Wat zijn de dingen die mensen tegenhouden om te veranderen?
Goeie.
Nou, de eerste heb je volgens mij al wel genoemd. Een beetje een houding van, zo ben ik. Dus accepteer me maar zoals ik ben.
Ja.
Dat is denk ik al eentje.
Slachtofferrol. Dat is heel hard, heel cru, maar daar moet ik een beetje aan denken eigenlijk.
Ja.
Zo ben ik nu eenmaal.
Ja, klopt. Ja, dat zie je wel vaker, hè. Ja.
Ja, of ik denk een bepaalde onzekerheid. Dat je denkt van, ik heb dit al zo vaak geprobeerd te veranderen. En ik ben daar gewoon niet sterk genoeg voor. En dan leg je erbij neer.
Ja.
Ja.
Of alleen de tekortkomingen zien bij jezelf. Dus alles wat er misgaat. En als je dat alleen maar blijft bedenken, dan wordt het inderdaad denk ik wel lastig om te gaan geloven dat jij kunt verbeteren of een ander karakter kunt krijgen of kunt ontwikkelen.
Zo van, er is geen beginnen aan of zo.
Ja,
ja, of juist je tekortkomingen niet zien, hè?
Oh ja.
Dat je denkt dat je eigenlijk wel goed zit altijd.
Ja, dus, ja inderdaad.
Ja, klopt. Een soort hoogmoed.
Ja, klopt.
Ja.
die zwarte vlek.
Ja.
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 Ja, of misschien dat je al wel eens geprobeerd hebt om te veranderen, maar dat het niet lukte. En dat je dan, wat ik al vertelde, dat je steeds tegen jezelf aanloopt en dan denkt, laat maar zitten, ik verander je toch nooit in. Ik heb het al geprobeerd, ik heb het al zo vaak geprobeerd.
Ja, klopt. En ik denk dat hier ook wel echt iets geestelijks in kan zitten, een soort van een aanklacht of aanval. En ik denk dat bepaalde woorden, of we hebben nu allemaal dingen benoemd, en ik denk dat de duivel heel goed op al deze dingen bepaalde aanklacht of negatieve gedachten kan brengen in jouw denkwereld.
Ja.
En dat kan voor jou, kan je dat op zich misschien gaan geloven, dat je denkt van ik ben echt zo, of ik kan dit echt niet, of je ziet echt die tekortkomen niet, of al die dingen kunnen of een bolwerk gaan worden, dat je er heel erg in gaat zitten en je komt daar niet meer uit.
Of hè, het kan zijn dat je dat echt gaat geloven gewoon. En dat je het gewoon accepteert. En dat je niet eens meer over nadenkt. Omdat je gewoon denkt, zo ben ik en ik kan het niet veranderen.
Ja.
Dat is wel echt iets ja, wat mensen kan tegenhouden.
Ja.
Ik denk dat de enorme kracht, ja, om dan gelijk maar weer om te schakelen naar de hoop is. Hè, wat we al genoemd hebben, de Bijbelteksten. Ik vind zelf die echt super mooi, die tekst van wordt dan hervormd de vernieuwing van uw denken, weet je wel.
Ja.
Ja.
Ik denk echt, er zit zo enorme kracht in. Zo bizar, hè, dat we eigenlijk, je komt op bekering, dat is eigenlijk enorm wonder. Weet je, al hetgene wat God heeft gedaan. Man, dat spreekt van zo'n enorme, wonderbare kracht, weet je al. Dat hij stierf, opstond uit de dood, weet je al. Ja. Dat hij redding brengt, dat je leven verandert. En toch kun je dan als christen zijn op een gegeven moment accepteren dat bepaalde dingen, dat je niet kan veranderen. Terwijl dat eigenlijk enorm tekort doet aan de wonderbare kracht van God.
Ja.
En,
ja, ik wil ja. Ook nog even om terug te komen op wat mensen kan tegenhouden. En nog even een kanttekening, want ik denk dat iedereen van ons wel eens die gedachten heeft gehad van die punten die we net opnoemden. Of,
ja.
Dat je, of in, ik heb voor mezelf ook wel eens dat of ik in een slachtofferrol blijf of een lage verwachting van mezelf. Al die punten die we hebben aangehaald. En ik denk dat het niet verkeerd is of dat het niet per se slecht is dat je die gedachten hebt. Maar inderdaad, dat accepteren. Wat je heel duidelijk zegt van als je accepteert dat het maar zo is. Want die gedachten komen bij iedereen, denk ik. En het geestelijke aspect, de duivel die je ook of gedachten brengt. Of jezelf, je eigen tekortkoming maar blijven zien. Of eigen, ja, nou ja, jezelf minachten. Dan denk ik op een gegeven moment, die gedachten komen bij iedereen. Maar als je het accepteert, ik denk dat dat hetgeen is wat we niet hoeven. U hoeft dat niet te accepteren.
Ja. En weet je wat ik dan altijd zo ontzettend bemoedigend vind? Om dan te zien dat het anderen ook lukt. Ja, eigenlijk de getuigenissen van anderen, die zijn er ook voor jezelf ter bemoediging. Van oké, helemaal wanneer je hoort van hoe ver mensen soms komen.
Ja.
En dat zij in staat zijn geweest om te veranderen met hulp van God. Dan denk ik, nou als het hun lukt, dan moet het mij ook lukken.
Ja. Exact.
Ja. En wat ik dan helemaal mooi vind, als je dan wat verder bent in je christelijk leven, dat je uiteindelijk die andere rol misschien zelfs wel krijgt. Hè, dat jij in één keer het voorbeeld wordt voor een ander. Hè, dat jij hebt laten zien. En wij vinden het vaak heel vervelend om de negatieve punten van onszelf. Het liefst hebben we dat iedereen dat gewoon vergeet en het was er niet. Maar het is juist eigenlijk mooi wanneer mensen weten, oké, jij was misschien altijd opvliegend en nu niet meer. Of je was best wel vaak negatief en je bent veel positiever geworden. Dat je daarmee een bemoediging wordt weer voor het ander. Dat je het dan doorgeeft of zo.
Weet je waar ik aan moet denken? Aan die podcast met Pastor Bohorkes. Dat hij zei van... Of nee, dat zei hij niet in de podcast, maar na de podcast zei hij dat. En toen zei hij van het toegeven van fouten of laten zien dat je ook fout hebt gemaakt of door dingen heen bent gegaan of hebt moeten groeien. Dat maakt je niet minder, maar dat maakt je menselijk.
Ja.
En mensen die menselijk zijn, daar kijken mensen naar.
Ja.
Of daar willen mensen mee omgaan. Mensen die zichzelf kunnen herkennen. Mensen die kunnen zien van, oh, hij was niet altijd die persoon. Hij heeft die verandering meegemaakt. Hij is veranderd. Hij heeft ook moeten ontwikkelen. Hij heeft ook tegen muren aan moeten lopen. Ook gevallen en weer opgestaan. En
als dat allemaal perfecte mensen zijn, dan blijf je daar tegenop kijken. En dan wordt het iets onhaalbaars voor jou.
Ja.
En dat vind ik ook zo mooi inderdaad aan die verhalen van Big Talk. Daar hoor je hè, de pastors van onze kerken die een bepaald iets bereikt hebben al. Maar soms hoor je waar ze vandaan komen.
Ja.
Dat vind ik zo bemoedigend.
Klopt,
van, nee hoor, ze beginnen niet allemaal met een gouden lepeltje.
Ja.
Nee, er zijn er ook die gewoon echt van ver moesten komen. En dat is een bemoediging.
Zeker, zeker weten.
Ja, ja mooi, super man. En ik wil eigenlijk richting het einde een beetje gaan van dit. En ook even wat anders, hè? Want Simon tipte daar straks al even aan. Hè? Van, hey, het is ook goed. Het is goed om te weten dat het niet erg is, hè? Dat je bepaalde gedachten hebt. Want ik denk hè, in het worden wie je wil zijn. Hè? En je kunt hier echt heel in opgaan. En heel erg één kant op denken. Maar het kan ook weer zo'n valkuil hebben. En proberen even hè, daarin ook wat balans te brengen. Van, hey, hebben jullie een idee, zeg maar, wat
ja, perfectionisme.
Juist.
Ja, ja meteen.
Ja.
En dat hoeft ook niet en dat kan ook niet.
Nee.
Ja.
Nee, want dat is inderdaad hè, waar we het absoluut ook niet over hebben. Hè, van, hey, je moet, als jij iets wil worden, dan moet je daar komen en moet je er alles voor doen. En dat kan. Maar weet dat, hè, je bent een mens. Wat al gezegd is, hè, dat mensen falen en dat te zien en te begrijpen, weet je van, hey, het gaat om dat je maar weer opstaat, snap je? En weer verder gaat. En misschien hebben we het ook al genoemd natuurlijk, aanklachten. Dat is ook wel een ding wat hier echt bij kan komen kijken. Dat je denkt van, hey, maar shoot, ik doe niet genoeg of ik ben niet genoeg. Of wat dan ook, hè, de dingen die we al genoemd hebben.
Ja,
dat is weer de andere kant. Maar ik denk dat het goed is om dan ook te weten van, ga daar niet te veel in zitten. En dat is ook absoluut niet de boodschap die we willen overbrengen. We willen echt overbrengen dat het kan. Dat je met Gods kracht daar kan komen. En ik denk dat het mooie is van, dat wij kunnen fouten maken, of kunnen dingen verkeerd doen, daarvan leren. En dat is ook enorme kracht. En dan ga ik naar het einde van, er is ook genade.
Ja. Gelukkig.
Exact.
En ik denk dat God ook voor alles een antwoord heeft. Alles waar je doorheen gaat, alles wat goed gaat, wat niet goed gaat. En er is genade. Ik denk dat enorm belangrijk is om te beseffen.
Genade, maar als ik denk aan ook verandering, dus en dan misschien meer met betrekking tot of zonde of vallen en opstaan. Want inderdaad, ik geloof ook echt dat aanklacht, inderdaad, waar je net over had, die valkuilen. Ik geloof dat echt dat de duivel die woorden kan spreken, weet je wel. Maar ik geloof dat je daar overwinning over kan hebben. En dat is ook een beetje waar je naartoe ging, de genade, maar ook het bloed van Jezus, weet je wel, die aan het kruis ging. Het bloed van Jezus ging aan het kruis, weet je wel. En hij overwon de duivel, als het ware, de zonde, de weet je wel. En ik geloof dat we daar ook op kunnen staan en daar in die zin een soort van overwinning moeten beseffen. Van, je bent niet maar wie je bent, je kan veranderen, je kan, weet je wel, het leven is ook vallen en opstaan, ook met hele praktische gewoontes, dingen die je wil veranderen, of wat je net... Ik heb er wel eens met mijn oom over gehad. Die zei ook van, ook financiën is opstaan en vallen. Ook luiheid of opstaan en werk is opstaan en vallen. En allerlei dingen zijn gewoon opstaan en vallen. En ik denk dat het heel goed is te beseffen, Jezus is genade en het bloed van Jezus. We zijn zoveel sterker. We zijn overwinnaars eigenlijk, weet je wel. En ik denk als je dat vat, beseft, dat je sowieso al op een ander level gaat staan, zeg maar.
Ja. Ja. Mooi.
Zeker. Ja.
Genade, ja.
Ja, helemaal eens. En hoe kunnen we dat dan praktisch gaan doen met God? Hoe zien jullie dat voor je? Je zegt van, ik wil dit echt gaan doen.
Ja, je zou misschien voor jezelf kunnen kijken van, wat is nou iets wat ik aan mezelf wil veranderen? Als je op het punt bent dat je dat ook ziet bij jezelf, zeg maar. Heel praktisch, je kan het misschien opschrijven en denken van, dit zijn concreet de stappen die ik daarin wil zetten. En zoals we al zeiden, je hoeft niet meteen het hele plan uit te stippelen, maar je kunt gewoon bij stap 1 beginnen.
Ja. En ik denk als je op God richt, dat dan ook die stappen wel volgen. Want als je op God richt, dan wil je bepaalde dingen ook niet meer doen. Dan wil je op hem gaan lijken. En dan denk ik dat God je er ook mee helpt.
Ja, ik vind het mooi, want daar dacht ik niet in eerste instantie aan. Want Maartje begon meer te kijken uit het perspectief van dingen, als jij dingen wil veranderen, want dat geloof ik ook, dat kan. Dan kan je gewoon, weet je wel, dan kun je Gods hulp bij krijgen. Maar ik geloof ook dat inderdaad, wat Eliane zegt, dat God ook overtuigingen kan plaatsen en dat het min of meer automatisch gaat. Ja, ik denk als je een christen bent en gewoon voor God wil leven en op God richt in die zin, wat Eliane al zei, dat God overtuigingen brengt of hier zou je op moeten veranderen. En dat is vaak gewoon heel, heel simpel of een... bewustwording inderdaad van iets waar je in moet veranderen. En dat is ook denk ik wel de Heilige Geest die daarin meespeelt. Ja. Maar ik vond gisteren preekte Pasen de Senne preek, de tienerdienst. En het ging over, dat je om het praktisch te houden, ging over, het is goed als je een Paulus in je leven zou hebben, een Timotheus en een Barnabas. En dat hij haalde heel simpelweg aan dat een Paulus is iemand die verder staat dan jij. Die jou op dingen kan wijzen of... Of op blinde vlekken waar we het al over hadden. Of die er al is geweest, zeg maar. Mm-hmm. En Barnabas, iemand die op hetzelfde level is. Een goede vriend. Waarmee je eerlijk en open kan zijn. En die misschien wel alles van je weet. En een Timotheus, zeg maar. Iemand die jij weer verder kan helpen.
Ja,
en dat vond ik eigenlijk een hele mooie. Van de laat zien van... Ja. En zo in het kader van ontwikkeling en verder komen, dacht ik van... En ik dacht gelijk, heb ik dat? Denk dat het goed is om te beseffen, om na te denken. Misschien is dat wel een hele praktische stap.
Ja, mooi.
Wie is jouw Paulus, wie is jouw Barnabas en wie is jouw Timotheus? Ja. En buiten het feit, en ik denk dat dat en het overwinningsaspect van we kunnen veranderen. Dat, die bewustwording. En ik denk dat dat heel duidelijk wordt gedurende deze podcast van... Inderdaad, we kunnen gewoon veranderen. En ik denk dat je echt niet hoeft te zitten in ik kan niet veranderen. Of ook al en iedereen heeft dat wel eens de slachtofferrol. Dat steeds aannemen. Want dat hoeft echt niet, geloof ik.
Ja, eens. Mooi.
Ja.
Ja, mensen. Ja, ik denk om het even samen te vatten. Ik denk dat het begint dus bij bewustwording. En op het moment dat je dat niet hebt, kun je echt God zoeken daarin. Hè? Want het kan ook dingen zijn die je zelf misschien niet ziet. Daar kan God je bij helpen. En dan uitstrekken naar hetgene wat God wil voor jou. Dat God je openbaart en dat je echt gelijk wil worden aan hem, weet je al. En daarvoor gaat. En dan hebben we het even over welke akker je dan zaait. Hè? Zaai je op de akker van het vlees of van, of van de geest. En ik denk dat dan het praktische, wat Simon benoemt, het heel mooi is. Hè? Wie is jouw Paulus, je Barnabas en je Timotheus? En ik denk als laatste dat het ook gewoon goed is om praktisch na te denken. Hey, wat zijn die dingen wat Maartje ook aangeeft. En daarmee wil ik ook mensen wijzen. Hè, van hey, kijk misschien nog eens naar de podcast Goede Voornemens. Want ik denk dat we daar heel duidelijk heel praktische dingen hebben neergezet. Ik denk dat het ook goed is om gewoon heel praktisch dingen op te schrijven. En als je wil eens kijken naar mezelf. Heb ik dat ook gedaan van hey, ik schrijf wat dingen op. En als ik nu kijk, het is nu half mei ongeveer, eind mei. Als je kijkt dan waar je bent na 4-5 maanden. En de dingen die je dan ook echt praktisch aan het doen bent. Ik denk dat het goed is om jezelf daar bewust van te maken. Om dat hard te maken voor jezelf. We noemen dat wel eens smart hè, in de businesswereld.
Ja.
Specifiek, maak het meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Dan ga ik even heel snel erdoorheen.
Wow.
dat is even van dat je iets... Ja, maar ik denk dat dat helpt om... om het concreet te maken voor jezelf.
Ja.
En ik denk dat het is heel goed om... je moet het echt God erbij betrekken. En het is heel goed om dat geestelijk bezig te zijn. Maar ik denk echt dat je echt gaat helpen als je het ook echt praktisch maakt.
Ja.
En anders denk ik, kan het iets heel abstracts blijven. En kan het heel... Op een gegeven moment kan het ook weer wegzakken. Maar door jezelf eraan te herinneren of dingen op te schrijven... en echt te zeggen, oké, dit wordt mijn doel voor... noem het maar, komende 4 maand wil ik dat bereiken. Nou, dan heb je tijdsgebonden gemaakt en maak het dan... meetbaar. Wat wil je dan bereiken? Zorg dat je iets opschrijft wat ook realistisch is. Betrek mensen erbij. En dan denk ik echt dat je echt iets kan maken van wat je zelf bent.
Ja.
En ik moet zeggen dat ik hier ook zelf ook volop mee aan de gang ben. Ik geloof echt dat ik echt anders kan worden. En ik merk daarin ook echt dat als je jezelf ertoe zet, dat het ook echt kan.
Ja.
Dat je ook echt stappen kan zetten. Dat je echt kan veranderen. En dat is gewoon heel mooi. En het geeft ook echt voldoening dat je ziet van... hey, ik kan iets bereiken. En het is vallen en opstaan. Hè? Het is niet allemaal dat het zo makkelijk gaat. Soms dan baai je van jezelf. Denk je, shoot man, ik had dat anders moeten doen. Maar ja, dan ga je weer naar God toe. En zeg van, hey, God, bam, weet je wel. Ik ga nog een keer. Ik sta weer op, weet je wel. En
Wat een ik vind het echt een bemoediging. Ja. Ook nu we afsluiten. Een bemoediging dat God met ons bezig wil zijn.
Ja.
Ja.
En dat we... Inderdaad, dat hij gewoon ons betere personen wil maken. En dat vind ik echt een bemoediging.
Zeker,
ja. Mooi. Nou, dan gaan we het hierbij laten. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor dit gesprek.
Ja, Simon, zeker. Maar, super leuk.
Goed gesprek.
Mooi Eliane, leuk dat je meedoet. En ik vind ze... ik hoop echt dat je hier wat aan hebt. En nogmaals, het is echt bedoeld als bemoediging. Ik hoop echt dat je er wat uit kan halen. Dat God je hierbij kan helpen. Mocht je hier meer over willen weten of toch nog wat dingen willen bespreken, ik herhaal het maar. Je kan ons bereiken via thedeurpodcast@gmail.com. Daar kunnen we zeker reageren. Voor nu, enorm bedankt voor het luisteren weer. En tot de volgende keer.
Dag.
Doei.